Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Laat ons een beetje spreken over het evangelie. Het evangelie wordt dus gelezen, eigenlijk zegt men gelezen, maar het technische woord is voorgedragen, door een priester of een diaken. Als een diaken het evangelie leest, vraagt hij de zegen aan de priester of de bisschop die de celebrant is. Als er geen diaken beschikbaar is, dan gaat een priester zelf het evangelie lezen. Liefst niet de hoofdcelebrant, maar een concelebrant. Moet een concelebrant dan aan de hoofdcelebrant de zegen vragen? Nee. Enkel als die hoofdcelebrant een bisschop is. Maar anders gaat de priester buigen voor het altaar om een andere zegenformule over zichzelf te bidden. En natuurlijk, als er de hoofdcelebrant zelf het evangelie moet lezen, gaat hij hetzelfde doen en gaat buigen voor het altaar en dat gebedje bidden. Vervolgens gaat de priester in processie, of de diaken in processie, naar de ambo. En als het kan, met het evangelieboek. Het is niet zomaar een lectionarium is een boek met alle lezingen. Het ideale zou zijn een evangelieboek te hebben met enkel de evangelies. Meestal is dat een mooi versierd boek, dat bewierookt wordt trouwens. En dat wordt dan gedragen plechtig in processie naar de ambo. Het moment om het Alleluia te zingen of de antifoon in de vers te lezen voor het evangelie is dat moment. Dus het is eigenlijk zoals de intrede zang, de intrede processie begeleidt, zo is het ook met het Alleluia, met zijn vers, die voorzien zijn om de processie naar het evangelie te begeleiden. Normaal luistert men naar de lezingen zittend. Maar voor het Alleluia en het evangelie gaan de gelovigen recht staan, waarmee ze laten blijken dat het toppunt van de openbaring zich hier bevindt. En de staande houding is ook de houding van de verrijzenis. Dus ik zie soms bepaalde heel vrome mensen knielen tijdens de eerste lezing, omdat dat vroeger zo was. Maar het is beter, in de geest van de eerste christenen, om zittend te luisteren naar de lezingen. Bovendien, het is ook beter te knielen voor de consecratie bijvoorbeeld en enkele plechtige momenten, want als je de hele mis zit te knielen, dan ga je de consecratie minder belang geven. Dus ik ijver voor die normen van de liturgische hervorming van de 20e eeuw, het einde van de 20e eeuw, om daarin dus de knielende houding voor te bouwen voor aanbidding rond de reële aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, de consecratie, de communie en dergelijke momenten. Dus we zijn begonnen door te spreken over de aanwezigheid van Christus in het woord dit is mijn lichaam. En dan ineens zijn we gaan spreken over de waardigheid van de Heilige Schrift. Het is misschien een verrassing voor sommigen, maar nu gaan we beetje bij beetje overgaan naar de reële aanwezigheid van Christus in de Eucharistie zelf. Dus we weten dat Eucharistie niet enkel een anamnese is, dat betekent een gedachtenis, een herinnering aan feiten in verband met het heil dat we niet mogen vergeten, Maar het is ook zo dat de Eucharistie een reële aanwezigheid met zich meebrengt, de presentia realis. Er is een grote evolutie geweest, of een beter gezegd een verdieping, want evolutie is misschien niet het juiste woord, er is een verdieping geweest van het besef van de reële aanwezigheid van God. De eerste christenen hadden nog niet zo'n duidelijk gevoel van wat gaan we doen met dit lichaam van Christus, bewaren in een tabernakel, aanbiddingen organiseren. Die aanbiddingen zijn er maar later gekomen. En dus in dat groeiproces van het besef van de reële aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, heeft de kerk een aantal devoties ingevoegd die zijn gekomen in de loop van de eeuwen en die op dit ogenblik bijzonder populair zijn bij de christenen en ook bij de jongeren. Bijvoorbeeld de aanbidding. Wat is een aanbidding? Het is een moment waarin men in stilte bidt met de aanwezigheid van Christus na de viering. Dat laten we voor later. Wat we nu gaan doen, dat is spreken over de aanwezigheid van Christus binnen de viering. Het Concilie van Trente heeft daar bepaalde dingen moeten scherp stellen, want er was een neiging in het begin van de moderniteit om de Eucharistie te beseffen als iets symbolisch en dat de woorden, dit is mijn lichaam, een subjectieve betekenis hebben. Ze zeggen, nee, dat blijft brood, maar voor u is dat het lichaam van Christus. Dit is een beetje alsof die transsubstantiatie, dat betekent dat heel de substantie van het brood veranderd is in de substantie van het lichaam van Christus, omdat alsof dat niet gebeurd was in de dingen, maar enkel in de geest van de gelovigen. De gelovigen zien dat brood anders dan de ongelovigen. Dat is natuurlijk waar. De niet-gelovigen die zien absoluut niet dat er daar een aanwezigheid is. De gelovigen wel. Maar het gevaar is dat we zouden proberen met de beste bedoeling het geloof een beetje verstaanbaar te maken en in een zekere rationele grond te geven, dat men het mysterie van de reële aanwezigheid zouden herleiden tot een subjectief gebeuren bij de gelovigen. Klopt dat met wat de eerste christenen doen? Nee. Er zijn een aantal sporen die ons helpen om te zien dat het geloof in de reële aanwezigheid niet een subjectief geloof enkel is, maar dat er ook een objectieve verandering is. Bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk, tenzij een gigantische onwetendheid vanuit de mensen die moeten bedienen in de liturgie, en laat ons bidden, want helaas is dat in onze streek ook gebeurd, minder en minder, goddank, maar nooit worden geconsacreerde hosties gemengd met niet-geconsacreerde hosties. De geconsacreerde hosties in de mis worden bewaard in het tabernakel, of worden genuttigd, maar we zetten die niet terug in de doos met de niet-geconsacreerde hosties. Tenzij, zoals ik zei, een gigantische onwetendheid. En als die onschuldig is, gaat de God die vergeven. Maar helaas gebeurt het soms op een beetje een schuldige manier. Dus daar is het heel belangrijk dat wij duidelijk weten dat een geconsacreerd hostie moet op een andere manier behandeld worden. Het is geen profane realiteit meer. En de eerste christenen, dat weet ik maar half, maar in de huidige tijd is het ook zo dat we een vierkantig stuk stof gebruiken, nota bene van een heel mooi stof, meestal is dat vlas, linnen, dat heet corporale en dat wordt altijd gebruikt overal waar men met geconsacreerde hosties bezig is. Het wordt opengevouwd voor de mis. En het is een vierkant dat onderverdeeld is in 9 kleinere vierkantjes. En hoe plooi je dat dicht? Je plooit dat naar binnen, de bovenflap, het onderste, het bovenste, en dan het linker en het rechter en het linker, zodat indien er kruimels zijn van de hosties, dan worden die bewaard binnen dat corporale. We moeten niet vervallen in scrupulositeit. Als er kruimeltjes wegvallen en dat we toch heel goed ons best hebben gedaan om dat niet te laten gebeuren, dan moeten we ons geen zorgen maken, want wanneer Jezus de eucharistie heeft ingevoerd, wist hij al maar te goed dat er kruimeltjes verloren zouden gaan. Alhoewel in de broodvermenigvuldiging hij gezegd heeft, haal de overgebleven brokken bij elkaar, dus Jezus wil niet dat het brood zomaar verloren gaat, zeker niet als het een brood is dat een voorafbeelding is van de eucharistie, zoals in de broodvermenigvuldiging. Dat mirakel dat gebeurd is in het leven van Jezus. Dus wij gaan ons best doen om die overgebleven brokstukken van de eucharistie bij elkaar te brengen en niet te laten verloren gaan zonder te vervallen in gewetenswroegingen. En daartoe dient het corporale. Daarom zeg ik alstublieft, mensen die het altaar klaarmaken, als je een corporale openvouwt, moet de binnenste kant naar boven gaan. Doe niet wat de vrouwen doen met een stukje tafelkleed, hè, of iets dat ze onder een bloemstuk zetten. Normaal zet je dan de plooien de binnenste kant naar beneden, omdat de plooien zo mooier vallen op de tafel. Pas op met zo'n reflex, want in de eucharistie is dat niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij inderdaad de plooien zo laten dat de binnenkant van het corporale naar boven is. Het spijt me dat ik dat moet zeggen, maar ik zie soms zelfs vrome zusters die dat vergeten zijn en dat oude reflex van de decoratrice van de huismoeder komt weer naar boven en dan openen ze hun corporale met de binnenste kant van onder. Zusters, alsjeblieft, doe dat niet, want daardoor laat je zien dat je niet meer weet waarvoor en waartoe een corporale dient. Het dient om die kruimels bij elkaar te houden en niet om afgeschud te worden, hè, zo aan langs de onderkant. Wel, dit stukje stof, dat heet corporale, komt van het Latijn corpus, dat betekent lichaam, dat bestemd is om de deeltjes van het lichaam van Christus bij elkaar te houden, is eigenlijk een stuk catechese op zich, omdat het ons laat inzien dat de Christus sinds altijd, sinds dat het corporale bestaat en is tamelijk oud, geloofd hebben, kijk, zelfs de kruimels zijn het lichaam van Christus. Dit hoort bij de logica van de menswording of de incarnatie. Christus is niet een zuivere geest, hij is een mens geworden God. En wel, die aanwezigheid van Christus, die het hoogst is met de eucharistie, is de aanwezigheid die zo intens is als de aanwezigheid van zijn menselijkheid toen hij hier op aarde in ons midden was. Dus laat ons ook inzien dat God voor ons een godsdienst heeft gewild van de nabijheid. Dat is een idee heel genegen aan Benedictus XVI. God is ons naar, God is ons nabij. Dat is wat we moeten beseffen in de eucharistie. We hebben door de aanwezigheid van Christus onder de gedaante van brood, we hebben een heel, heel, heel nabije God. Hoe kunnen we ons geloof in de aanwezigheid van de eucharistie uitdrukken, bij wijze van getuigenis naar andere mensen toe? Wel, dat kan gebeuren met het lichaam. De diepe buiging en later de kniebuiging is een uitwendige handeling waarmee wij ons geloof uitdrukken in de reële aanwezigheid van Christus in de eucharistie. Wat is een kniebuiging? Het is een houding, een gebaar waarbij we onze, luister goed, rechterknie leggen op de grond naast de linkerhiel. Dus wij zakken en we proberen ook recht te blijven. Het is een houding, en dan staan we weer recht, dat heet kniebuiging. Wat geen echte kniebuiging is, is een beetje door de knieën gaan, zoals de zogenaamde reverentie van de dames, hè, voor een koning. Dat is niet een kniebuiging. Dus ik wens het te zeggen, want ik zie soms mannen een soort knikje door de knieën doen voor het tabernakel, tenzij dat je oud bent en dat je niet meer een kniebuiging kunt doen, doe het anders. En concreet, als we niet meer kunnen knielen voor een of ander motief, dan kunnen we een diepe lichaamsbuiging doen. Niet enkel een hoofdbuiging of een buiging waar de schouders een beetje meegaan. De diepe buiging vervangt de kniebuiging in bepaalde gevallen en die wordt nog altijd gebruikt in heel oude religieuze orden. Ordes zoals bijvoorbeeld de Cisterciënzen. Ik zie ze niet knielen voor het Heilig Sacrament, maar ze doen een diepe buiging, maar dan heel diep hoor. Dus hun voorhoofd komt dan onder de schouders. Het is een serieuze buiging. Daarmee laten we zeggen dat wij geloven dat God aanwezig is. Waar doet men de kniebuiging? Men doet de kniebuiging voor het tabernakel.
Jesus, Son of God, have mercy on us.
wanneer men kerk binnenkomt, en als het heilig sacrament bewaard is in de kerk zelf en niet in een zijkapel, dan doet men een kniebuiging wanneer men de kerk binnenkomt en wanneer men de kerk verlaat. En, al moet je dat proberen te vermijden, telkens dat je voorbij het heilig sacrament komt, je stikt over van de linker naar de rechter of van de rechter naar de linkerkant, over, het is gebruikelijk een kniebuiging te doen. Als je een priesterkoor zelf bent, moet je dat niet doen als je oversteekt, want anders zou je dat constant moeten doen. Dan doe je de kniebuiging als je het priesterkoor binnentreedt. En buiten gaat, doe je dus een nieuwe kniebuiging. Maar eens dat je daar binnen bent, hoef je niet constant een kniebuiging te doen wanneer je van links naar rechts gaat en omgekeerd. In de oudere vorm van de liturgie werd de kniebuiging gegaan telkens dat men oversteekt. In de nieuwe vorm, eens dat je in het priesterkoor binnen bent, moet je het niet elke keer doen wanneer je van links naar rechts en van rechts naar links gaat. Dit gebaar is niet nieuw hoor. In het Nieuwe Testament zie je dikwijls mensen op hun knieën vallen om te bidden op hun knieën. Zijn er andere momenten waar er geknield wordt? Wel, tijdens de consecratie vraagt men, zeker als de mensen die daar aanwezig zijn jong genoeg zijn, te knielen. Het is meer dan een kniebuiging, dat is echt knielen op de twee knieën. Tijdens de consecratie. En op bepaalde plaatsen ook op het moment van de communie. Maar dat wordt bepaald door de bisschoppen en dat kan variëren van streek tot streek. Het wordt ook aangenomen dat men voordat de communie ontvangt een teken van aanbidding moet doen. Het universele teken van aanbidding is de kniebuiging. Maar ik zie dat in bepaalde streken de mensen gewoon een hoofdbuiging doen. Ik weet niet of dat voldoende is. Ik zal al heel blij zijn wanneer de mensen een buiging doen voordat ze de communie ontvangen. Maar in de meeste streken van de wereld is dat een kniebuiging ook. Het kan de mensen verrassen, want ze zeggen, was dat niet afgeschaft? Met de Tweede Vaticaanse Concilie, niets is minder waar. En om dat te bewijzen, hoeven maar de voorschriften van de kerk naar voren te halen. Men gaat zien dat ononderbroken, zelfs na het Tweede Vaticaanse Concilie, in alle uitgaven van het Missale, in alle liturgische voorschriften die achteraf gekomen zijn, dat men nooit de kniebuiging heeft afgeschaft. Wat wel kan gebeuren in bepaalde culturen, bijvoorbeeld in Japan, waar de kniebuiging niet bestond, dat ze daar in de plaats een diepe lichaamsbuiging doen. Maar ik wens dat te zeggen dat men dat teken van respect moet blijven gebruiken. Er is een heel kleine uitzondering voor wat de kniebuiging betreft. In de Goede Week, op vrijdag, doet men ook een kniebuiging voor het kruis zelf. En tijdens de kruisweg mag men dat ook doen, een kniebuiging voor het kruis. In de oude liturgie zie ik ook mensen kniebuigingen doen in bepaalde omstandigheden, maar in die nieuwe liturgie is het enkel voor het heilig sacrament of voor het kruis van de Goede Vrijdag en de kruisweg dat men een kniebuiging doet. Een kniebuiging, aangezien het een uiting is van geloof in de aanwezigheid van Christus in het tabernakel of op het altaar, dat een kniebuiging wordt ook gedaan met de blik gericht naar het tabernakel en ook de schouders gedraaid. Dus een kniebuiging opzij zo, hè? Dat is niet zo vroom. Dus wanneer men voorbij het tabernakel komt, keert men zich naar het tabernakel, doet men de kniebuiging en dan gaat men verder. Maar zomaar voorbij het tabernakel gaan zonder zich eens te draaien naar het tabernakel is ook niet de beste manier om een kniebuiging te doen. De priester doet bovendien een kniebuiging in de mis vlak na de twee consecraties, dat van het brood in het lichaam van Christus en van de wijn in zijn bloed. Maar hij doet een kniebuiging voordat hij de communie gaat nemen voor zichzelf. Nog een interessant aspect, de kniebuiging of het geloof in de reële aanwezigheid van Christus betekent dat we iets doen voor de persoon van Christus. Indien verschillende priesters de communie uitdelen, tijdens de mis zou het een beetje raar zijn dat een misdienaar die door de kerk moet gaan, dat hij voor elke priester die de communie uitdeelt een kniebuiging gaat doen. Want eigenlijk is dat een beetje absurd, alsof Christus... Het is voor die ene Christus dat de kniebuiging doet, niet voor de materialiteit van overal waar een hostie is, kniebuiging, kniebuiging, kniebuiging. Dus laat ons niet vergeten, de kniebuiging iets is naar de persoon van Christus. En dat alles wat een beetje raar is, dat we dat moeten vermijden. Ik heb dit zien gebeuren dat men aan kindjes had uitgelegd, tijdens de aanbidding, wanneer het tabernakel open wordt gedaan, dan gaan we knielen. En wat is er dan gebeurd in die school? De priesters die daar de almozenis waren van die school, waren de communie aan het uitdelen. En één priester ging naar het tabernakel om meer hosties te gaan halen. En toen hij het tabernakel opende, hebben alle kinderen die in de kerk aan het aanschuiven waren naar de communie, zijn ze allemaal gaan knielen. Ah ja, het tabernakel gaat open, we moeten gaan knielen. Dit soort situaties heb ik gezien met mijn eigen ogen, zijn absurd. En hoe kunnen we die rationeel benaderen? Er is een spreekwoord in het Latijn dat zegt ubi major, minor cessat. Waar de grootste aanwezig is, moet, of waar de meerdere is, moet de mindere op de achtergrond blijven. Wel, ik geef een voorbeeld. Indien het heilig sacrament uitgesteld is op het hoofdaltaar in de monstrans, dan is het niet meer nodig voor het tabernakel of voor een andere plaats waar ook hosties zijn, ook een kniebuiging te doen. Het belangrijkste is te kijken waar is de belangrijkste plaats waar die aanwezigheid waar wordt gemaakt. Dat is wat men bedoelt met ubi major minor cessat. Ik moet daar rekening mee houden. Bijvoorbeeld als ik het heilig sacrament op het altaar heb en achter het altaar staat er een tabernakel, dan moet ik niet meer knielen wanneer ik het tabernakel open doe, want ik heb al de Heer op het altaar voor mij. Er is een concrete vraag die ze mij gesteld hebben. Moet men heel het Eucharistisch gebed knielen of enkel tijdens het instellingsverhaal, dus de consecratie zelf? Er zijn twee antwoorden mogelijk. In de oude vorm van de ritus knielt men tijdens heel het Eucharistisch gebed. En in veel landen van de Angelsaksische taal wordt inderdaad ook, is die traditie blijven bestaan dat na het heilig, 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 tot en met de doxologie, dus juist voor het Onze Vader, dat heel die tijd wordt geknield, terwijl op andere plaatsen in veel landen men enkel knielt tijdens de consecratie. Daar is het niet aan mij, maar het is aan de plaatselijke bisschop om dat meer te bepalen. Maar ik zou de neiging hebben om te zeggen, in de algemene norm is enkel te knielen vanaf de epiclese, vlak voor de consecratie, tot de consecratie gebeurd is. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Op dat moment mogen de mensen al recht staan. Als het de gewoonte is op een bepaalde plaats om meer te knielen, laten mensen meer knielen. Dat is ook uitdrukkelijk toegelaten door de nieuwe normen van de kerk. En in het oude gebruik was dat ook de gewoonte. Ik ga nog eventjes zeggen dat de eucharistische aanbidding buiten de mis ontstaan is onder meer ten tijde van Sacramentsdag. Dat is een feest dat zijn oorsprong kent in België, meer bepaald in Luik, dankzij de devotie van de heilige Juliana van Cornillon. Het is een feest dat eerst begonnen is in Luik en dat door de paus van toen verspreid is geweest over heel de kerk. Het is een feest waarin wij vieren dat Christus ook aanwezig is in de Eucharistie, niet enkel tijdens de mis, maar ook na de mis in het bewaard heilig sacrament dat men gebruikt voor de Eucharistische aanbidding. Het is ook rond die periode dat de Eucharistische processies zijn ontstaan. De première was in Keulen, wat de eerste christenen reeds deden, dat waren processie met reliquieën van heiligen. Maar in die periode, dus rond de 12e, 13e eeuw, heeft men ook gedacht dat het mogelijk was, in plaats van met een reliquie van een heilige, in processie te trekken door de stad met de reële aanwezigheid van Christus in de monstrans. Ik wil eindigen met een mariale noot. Er is een vrouw die Maria heet, maar het is geen toeval dat ze dezelfde naam draagt als onze lieve vrouw. Die was met haar zus en haar broer hadden ze Jezus in hun huis. Martha, de oudste zus van Maria, had Jezus bij thuis uitgenodigd. Maria was daar ook bij, de zus van Martha, en Lazarus. En misschien was onze lieve er ook bij, dat weten we niet. Maar in elk geval, Martha was aan het bedienen. En Maria in tegendeel was aan het luisteren naar Jezus. Toen Martha zich kwam beklagen bij Jezus over het feit dat haar zus haar niet hielp in de dienst, zei Jezus tot Martha dat Maria het beste deel had gekozen. Dit betekent eigenlijk dat het goed is dat we ook tijd besteden aan het verzorgen van de dienst weliswaar, maar ook van tijd te maken voor het woord van God of voor de aanbidding. Daarom heeft Jezus gezegd dat Maria het mooiste deel heeft gekozen. Maria was in twee betekenissen: eerst als zus van Martha en Lazarus, de persoon die het goede idee had om te luisteren naar de prediking van Jezus. Maar dat kunnen we ook toepassen op onze lieve vrouw, die het geluk heeft gehad om veel tijd te besteden aan de meditatie van het woord van God, maar ook in de omgang met Jezus zelf. En waarschijnlijk ook, toen de apostelen begonnen de Eucharistie te vieren, was Maria een van de personen die het met de meeste devotie deelnam aan de Eucharistie van de eerste christen. Bovendien, Maria zelf, zoals het tabernakel, heeft Jezus in haar binnenste gedragen. Dus wanneer we voorbij een tabernakel komen, kunnen we denken dat Maria ooit is een tabernakel is geweest voor Jezus. Ze zal ons helpen om die devotie te hebben, om niet enkel tijdens de mis, maar ook buiten de mis, om op bezoek te gaan naar Jezus die aanwezig is in het Heilig Sacrament.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending in een reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.